Willen we samen een stukje lezen uit de brief aan de Galaten opnieuw, hoofdstuk 6, vers 11 tot vers 18. Dit zegt Gods woord. Zie met hoe grote letters ik u nu eigenhandig schrijf. Allen die zich naar het vlees mooi willen voordoen, die dwingen u zich te laten besnijden, alleen om niet vervolgd te worden om het kruis van Christus. Want ook zij die besneden zijn, houden de wet niet. Maar zij willen dat u zich laat besnijden, opdat zij in uw vlees roemen. Maar ik wil volstrekt niet roemen dan alleen in het kruis van onze Heer Jezus Christus, door wie voor mij de wereld gekruisigd is en ik voor de wereld. Want nog besnijdenis is iets nog onbesneden zijn, maar een nieuwe schepping. En allen die in de pas van deze regel wandelen, vrede en barmhartigheid zij over hen, dat is het Israël van God. Overigens laat niemand mij lastigvallen, want ik draag de merktekens van Jezus in mijn lichaam. De genade van onze Heer Jezus Christus, zij met uw geest, broeders. Amen. Tot zover het lezen van Gods woord, broeders en zusters. De titel die deze reeks boodschappen uit de brief aan de Galaten draagt, een nieuwe schepping in Christus, het Israël van God, is, zoals u merkt, afgeleid uit dit laatste stukje. En dat de titel voor deze reeks uitgerekend uit deze woorden is afgeleid, wel, dat heeft alles te maken met het feit dat dit stukje de sleutel bevat die ons de directe toegang verleent tot de bedoelingen van de apostel Paulus met deze brief. Juist in het naschrift van deze brief vat Paulus de kern van zijn intenties samen. En het is bedoeld om de Galaten aan te sporen om tot de actie over te gaan. En u ook, zo hoop ik. En hoe belangrijk dat dit wel is? Wel, dat blijkt al uit het feit dat Paulus hier de pen van de schrijver met dienst gaat overnemen en nu eigenhandig in grote letters de kern van zijn zorg in deze crisissituaties opnieuw gaat verwoorden. Ja, je kan Paulus grote letters vergelijken met hoe wij in een mail de dingen vetjes onderstrepen waarvan wij aangeven dat dat voor ons het belangrijkste is. En zoals u met mij mee hebt gelezen, vinden we net hetzelfde als in de aanvang van deze brief. Dat Paulus begint met een stevige uithaal naar die onruststokers. Op dezelfde wijze eindigt hij hier met een heftige aantijging aan hun adres. Nu, misschien krijgt hij onderhand wel een beetje medelijden met die mensen, omdat Paulus hen hier opnieuw deftig afpoeiert. Paulus die kent inderdaad geen genade voor deze onruststokers, want als zij de bovenhand halen onder de Galaten, dan heeft de boodschap van het evangelie dat Paulus predikt geen enkele toekomst meer. Die onruststokers, ja, die willen de Galaten graag diep religieus maken, maar niet op Christus lijkend. Want als de wet de bovenhand krijgt, vrienden, dan verdwijnt Gods genade in de geest wel van het toneel. De geest, die wil ons juist leiden in wegen die voor religie onmogelijk en ontoegankelijk zijn. Wandelen in de pas van de geest, dat is niet de gemakkelijkste weg. Binnen de lijntjes kleuren, dat gaat veel gemakkelijker. Maar het is wel de enige weg, broeders en zusters, die leidt tot de hoop van de rechtvaardiging, die zal leiden voor de troon van de Heer Jezus Christus tot de opstanding. Ik herinner u in dat verband nog even aan Galaten hoofdstuk 5, vers 2 tot 5. Ik lees het u voor. Maar Paulus dit zegt. Zie ik, Paulus, zeg u dat als u zich laat besnijden, Christus u niets zal baten. En nogmaals betuig ik aan ieder mens die zich laat besnijden, dat hij verplicht is de hele wet te houden. U bent van elke zegen in Christus beroofd, u die voor de wet gerechtvaardigd wilt worden. U bent van de genade vervallen en u komt het, want wij verwachten door de geest, op grond van geloof, de hoop van de gerechtigheid. Of zoals we het 14 dagen terug zagen in hoofdstuk 6 vers 8, alleen wie voor de geest zaait, zal uit de geest eeuwig leven oogsten. Ja, in dat verband mag het duidelijk zijn, vrienden, dat deze mensen, die schijnbaar bekommerd en begaan zijn met de toekomst van de Galaten, dat die enkel met zichzelf bezig zijn en dus voor het vlees zaaien. De motivatie die hen hier drijft, beter zegt, om de Galaten te dwingen tot de besnijdenis, dat is enkel hun eigen reputatie, zegt Paulus, en een joods-nationalistisch eergevoel. Deze mensen zijn enkel uit op jullie voorhuid, zegt Paulus. Zoals de vele scalpen bij een Indiaanse krijger ook getuigen van zijn succes. Ze doen zich wel uiterlijk voor als mensen die ernst nemen met de wet. Maar vergis u niet, zegt Paulus. Als de wet in dit ene woord wordt vervuld, u zult uw naaste lief hebben als uzelf wel, dan komen deze mensen die enkel gedreven worden door eigen liefde en eigen belang, daar al helemaal niet aan toe. Ze verlangen enkel geloofwaardig over te komen, een goede indruk te maken voor Joden als Romeinen. Maar de schande en de gruwel van het kruis van Christus willen deze mensen kost wat kost vermijden. Ja, een goede beurt maken voor de Joods-nationalistische partij die in die dagen steeds meer invloed kreeg onder het judaïsme en tegelijk, zeg maar, onder de radar vliegen van de Romeinen, voor wie het jodendom de enige legale godsdienst was, dat was hun verborgen agenda van deze mensen, zegt Paulus. Ja, Paulus' woorden, die klinken heel hard, broeders en zusters, maar ik zou ook willen dat ze onder onze huid kruipen, want ook wij willen graag van nature geloofwaardig overkomen naar de buitenwereld. Ook wij willen zo graag een goede indruk maken en respect afdwingen bij de mensen rondom ons heen. Al is het maar opdat christenen nu eens op een goede manier in de belangstelling zouden komen. Want, laten we eerlijk zijn, de manier waarop wij vandaag de dag de media halen als christenen, dat is niet meteen om over naar huis te schrijven. En het verlangen dat christenen eens in een ander daglicht komen te staan, ja, dat is wel heel begrijpelijk. Maar vrienden, wanneer dat ons hoofddoel wordt, wanneer dat onze drijfveer wordt, dan zal dit onvermijdelijk leiden tot de vervorming van de boodschap van het kruis van Christus. Ja, begrijp me niet verkeerd. Ik bedoel helemaal niet te zeggen dat wij onpopulair en verhuisd moeten worden om goed bezig te zijn. Begrijp me alsjeblieft niet verkeerd. Integendeel. Maar we kunnen wel de negativiteit en de afkeuring ten aanzien van het evangelie, we kunnen we niet volledig vermijden. Daarvoor is de boodschap van het kruis wel te radicaal. De boodschap van het kruis zal nooit wetenschappelijk of ethisch verantwoord klinken voor deze wereld. Maakt u alstublieft geen illusies. Kruis van Christus, dat is en dat blijft een afgrijselijke en zinloze gebeurtenis voor de wereld. Als die tenminste realistisch geschilderd wordt, dan moet ik erbij zeggen, want een vleugje romantiek, dat kan ook de gruwel van het kruis in een nevel verhullen. Van romantiek gesproken, ik hoorde onlangs iemand vertellen van een weekend dat georganiseerd werd door evangelische christenen om het Paaschafeest opnieuw onder de belangstelling te brengen. En zoals u wellicht weet, moest Gods volk voor de uittocht uit Egypte, we hebben het ook vanmorgen nog gehoord van Heidi trouwens, het lammetje dat geslacht zou worden op die laatste avond enkele dagen in huis nemen om te zien of er geen gebrek aan was. Dat was de bedoeling. Wel, die organisatoren die hadden daar een filmpje over gemaakt van een lammetje dat in die dagen zeg maar gevolgd werd en dat uiteindelijk geslacht moest worden. En men had er niet beter op gevonden om op het cruciale moment de lichten in de zaal aan te steken en de schijnwerper te laten vallen op een tafel vooraan, waar op stro een lammetje lag, met de keel overgesneden, dat lammetje opgezet dan natuurlijk. Een beetje verder stond er een deurpost met bloed aangesmeerd. En iedereen werd vriendelijk verzocht langs het lammetje heen te gaan. Je mocht het ook aanraken of kussen. En dan vervolgens door de ingang van die drempel te gaan. Om langs deze manier, zeg maar, het kruis van de Heer Jezus Christus opnieuw voor de aandacht te brengen van de mensen. Ik geloof dat die mensen dat allemaal wel goed menen, broeders en zusters. Maar het kruis, een gruwelijk foltertuig voor terroristen en zware criminelen, zo gaan romantiseren, dat is er wel helemaal over voor mij, als je het vraagt. En daarmee wil ik niks afdoen, nogmaals, wat Heidi vanmorgen aan de kinderen vertelt, dat is een heel ander verhaal. Maar als Paulus hier, vrienden, opnieuw het kruis van Christus op de voorgrond plaatst, in het afsluitende gedeelte van deze brief, dan wijst hij vooral op de kruisdood zelf. De gewelddadige, gruwelijke en schokkende wijze waarop Jezus Christus onze Heer gestorven is. De dood door kruisiging was de meest onterende en pijnlijkste manier om te sterven. Dat was door de Romeinen gedurende 500 jaar geperfectioneerd om te vernederen, te schande te maken, de pijn te maximaliseren en publiekelijk bespottelijk, onmenselijk schouwspel. En de kruisiging, dat was alles behalve het onderwerp, gesprek van onderwerp, beter gezegd, in die dagen van de oudheid. Het was eerder een schandelijk taboe, waar niemand publiekelijk wenste over te spreken. Dus vergeet de romantiek, alsjeblieft. En toch zegt Paulus dat deze historische gebeurtenis voor hem het allergrootste en het allerbelangrijkste is wat er is. Ja, dat komt in onze dagen niet meer zo goed over, maar roemen in het kruis, zoals het hier staat, dat klinkt wel in die tijd volslagen idioot en absurd. Dat is de wereld op zijn kop. Kruisdood. De kruisdood, zo een zinloos, zwak en absurd gebeuren, dat geen spaander heel laat van de menselijke waardigheid, dat de mens berooft van alles wat al eerbaar, kostbaar en waardevol is. En toch, is het kruis van Christus de wijsheid en de kracht van God, voor hen die de bevrijding van Christus erdoor ervaren hebben. Dat is wat Paulus in zijn latere brief aan de Korintiërs hierover schrijft. En dat brengt mij bij de belangrijkste vraag van deze morgen, waar ik met jullie wil bij stilstaan. En die vraag is, wat maakt het kruis voor Paulus nu zo waardevol? Wat maakt het kruis voor Paulus nu zo waardevol? Laten we opnieuw vers 14 en vers 15 lezen. Maar ik wil volstrekt niet roemen dan alleen in het kruis van onze Heer Jezus Christus, door wie voor mij de wereld gekruisigd is en ik voor de wereld. Want nog besnijdenis is iets, nog onbesneden zijn, maar een nieuwe schepping. Oude wereld versus nieuwe schepping. Ja, Paulus, die heeft het kruis van Christus leren zien als het definitieve kantelmoment in de geschiedenis, waaruit een nieuwe schepping voortvloeit. Ja, voor Paulus is het kruis van Christus een definitieve breuk met het verleden en tegelijk de aanvang van iets totaal nieuws. Het kruis van Christus, dat betekent namelijk het einde van de oude wereld en het begin van een heel nieuw tijdperk. Het begin van een heel nieuwe wereldorde. Paulus, die heeft nu geen plaats meer in die oude wereld. Die oude plaats, of beter gezegd, die plaats in die oude wereld, die is volledig teniet gedaan door het kruis van Christus. Door het kruis is Paulus nu gestorven en apart gezet voor een totaal andere wereld. De nieuwe schepping. En de nieuwe schepping, die ligt juist aan de andere kant van het kruis, tegenover de oude wereld. De oude wereld, die heeft voor Paulus nu niet langer dezelfde betekenis die hij voordien had. Begrijp me nu niet verkeerd, broeders en zusters. Maar Paulus hier bedoelt met de wereld is niet wat wij onder ons de wereld noemen. Paulus, die is inderdaad door het kruis gestorven voor de huidige wereld, maar hij heeft hierdoor het leven gewoon anders leren bekeken. Daar komt het op neer. Kijk wat dan nu echt waarde en betekenis heeft voor de apostel Paulus, dat is sinds het kruis definitief veranderd. Je zou de ervaring van het kruis in Paulus' leven een beetje kunnen vergelijken met iemand die de dood voor ogen heeft gehad. Door ziekte of door ongeval bijvoorbeeld. En die vanaf dat moment het leven totaal anders gaat bekijken en anders gaat leven. Eens dat je oog in oog met de dood hebt gestaan, zo horen we ook vaak mensen getuigen, zijn er andere dingen waardevoller geworden dan de dingen die de mensen voordien bezighielden. En dat is een beetje hoe dat Paulus hier ook naar de wereld kijkt. Hij zegt dat zijn hele bestaan als mens, sinds dat Christus in zijn leven gekomen is, dat nu helemaal anders georiënteerd is. Het vertrekpunt, zijn uitgangspunt, is nu het kruis. En let op, niet langer zijn besnijdenis, zijn voormalige Joodse identiteit. Zijn identiteit wordt nu bepaald door het kruis. Maar zijn voormalige Joodse identiteit, daar is voorgoed komaf mee gemaakt in de besnijdenis van Christus. Dat is het kruis. Ja, zo noemt Paulus het later in zijn brief die hij richt aan de broeders en zusters in Colosse. De besnijdenis van Christus, het kruis. Dus ik geloof dat je ook wel begint op te merken, vrienden, dat het kruis hier voor Paulus, dat hij hier niet zozeer het verzoenende werk van de Heer Jezus centraal stelt en daaraan verbonden de vergeving van zonden, maar dat het hier Paulus vooral te doen is om een nieuw tijdperk dat met Jezus dood en opstanding is aangebroken. Dat hij dat centraal stelt. Want vers 14 en vers 15, wat we gelezen hebben, dat loopt een beetje parallel met wat we in de aanvang van de brief al aantroffen. In Galaten hoofdstuk 1, vers 1 kunt u lezen, Paulus, apostel niet vanwege mensen, ook niet door een mens, maar door Jezus Christus en God de Vader, en nu komt het, die hem uit de doden heeft opgewekt. En dan maak ik een sprongetje naar vers 4, die zichzelf heeft gegeven voor onze zonden, opdat, let goed op het woord, opdat hij ons zou trekken uit de tegenwoordige boze eeuw naar de wil van onze God en Vader. Dus, door de opwekking van Jezus uit de dood, die gevolgd is op zijn overgave aan het kruis, zijn ook wij allen verlost uit de oude, gevallen en gebroken wereld. Zijn ook wij getrokken, zoals Paulus het hier zegt in mijn vertaling, uit de tegenwoordige boze eeuw. En tegelijk is er nu, door de wil van onze God en Vader, een nieuw tijdperk, een nieuwe schepping aangebroken, doordat hij Jezus deed opstaan uit de dood. Als we teruggaan naar hoofdstuk 6, vers 15, dan wil ik u even ook vers 16 daarbij lezen. Vers 15, want nog besnijdenis is iets, nog onbesneden zijn, maar een nieuwe schepping. En allen die in de pas van deze regel wandelen, vrede en barmhartigheid zij over hen. Dat is het Israël van God. Ja, mijn Valediaanse vertaling wijkt natuurlijk af van uw vertaling. Je hebt wellicht staan, vrede en barmhartigheid zij over hen en over het Israël van God. Wel, grammaticaal kan je niet beslissen hoe je het hier moet vertalen. Dus hoe ik het zelf heb vertaald is grammaticaal perfect mogelijk. De doorslag wordt hier gegeven, ja, wat dat de theologie is van de vertaler. Dus u begrijpt dat mijn theologie afwijkt van de vertaling. Maar ik denk dat het ook het meest logische is in de context van de ganse brief, waar Paulus heel nadrukkelijk tegen deze scheidingmakers ingaat, die opnieuw de besnijdenis willen invoeren en die de wet die Christus op het kruis teniet gedaan heeft met zijn geboden en instelling, opdat Jood en Heiden en een nieuwe mensheid één worden in Christus, Nou, dat zou ook nogal vreemd zijn dat hij in de afsluiter van zijn brief ineens een andere groepering gaat introduceren. Theologisch gezien klopt dat niet in het verhaal. Maar dat eventjes terzijde, ik wou dat toch nog even meegeven, voordat u denkt dat ik de tekst aan het manipuleren ben. Taalkundig is het perfect mogelijk om het zo te vertalen. Vrede en barmhartigheid zij over hen, dat is het Israël van God. Ik heb mijn huiswerk gemaakt. Maar vrienden, zoals we net zagen in de aanhef van de brief, is het Paulus hier niet enkel te doen om het effect van Jezus' kruisdood. Als je hier goed ziet, zie je dat het hem hier ook te doen is over het opstandingsleven, een nieuwe schepping, nieuw leven naar de opstanding van Jezus Christus. Dus het evangelie, dat verandert onze toekomst, het verzekert ons van een plaats in Jezus' hernieuwde schepping, die straks in volheid zal aanbreken bij zijn verschijning. En het evangelie verandert ook ons leven, doordat wij nu al een nieuwe identiteit hebben in een nieuwe relatie met elkaar in Christus. En allen die nieuwe identiteit in die relatie met elkaar in Christus hebben, zegt Paulus, die worden gekenmerkt door een regel waarnaar zij horen te wandelen. In de oorspronkelijke tekst staat er kanon. Een regel waarnaar zij horen te wandelen. En dat principe, de manier waarop wij horen te wandelen, dat zijn we eigenlijk al tegengekomen. In hoofdstuk 5, herinnert u zich nog? In vers 25, daar vindt u die regel. Als wij door de geest leven, laten wij ook in de pas wandelen met de geest. Herinnert u zich nog? De regel waarnaar wij samen horen te wandelen, dat is naar de pas van de geest. Want zowel in 5 vers 25 als in 6 vers 16 wordt in de grondtekst identiek dezelfde uitdrukking gebruikt die ik vertaal hier met in de pas wandelen. Dus het aanbreken van die nieuwe schepping, vrienden, in de levens van Gods kinderen, die wordt nu al gezien wanneer ze in geloof in de pas van de geest wandelen en vrucht dragen. Want zij zijn de eerstelingen van Gods nieuwe schepping. Gelovigen die vormen in Christus de voorhoede van de nieuwe schepping, de nieuwe mensheid. Want onder hen is de Heilige Geest zijn herscheppende werk al begonnen, door hen nu te kneden naar het beeld van Gods Zoon, Jezus Christus. De levensveranderde aanwezigheid van de inwonende Geest, die versiert onze levens nu door Jezus' heerlijke karakter in ons te vormen. En deze nieuwe mensheid, naar het prototype van de laatste Adam, de opgestane Heer, is het Israël van God. En naar hen gaat Gods barmhartigheid en vrede uit. En allen die in de pas van deze regel wandelen, vrede en barmhartigheid zij over hen, dat is het Israël van God. Zie je waarom dat Paulus zijn brief niet begint met een openingsgroet? Hij groet alleen hen die behoren tot het Israël van God. En dat zijn zij die niet naar het vlees wandelen, maar naar de pas van de... Amen. Contextueel lezen, zo verhelderend. Maar hier wordt er gesproken over de vrede en de barmhartigheid van God. Of anders gezegd, herinner je nog uit de studies van Jan, de geset en de shalom van het nieuwe verbond in Christus. Dat is gigantisch als je daarover nadenkt. De Heere God, die wil ons met die geset en de shalom van het nieuwe verbond in Christus, wil hij ons nu samen zegenen, zodat heilzame, bloeiende en vruchtbare relaties in de gemeenschap van de geest vorm gaan krijgen, door geloof dat door liefde werkt. Is dat niet gigantisch als je daarover nadenkt? Ja, ik werk me vanmorgen opnieuw uit de naad, vrienden, omdat zo goed mogelijk proberen weer te geven met een duidelijk doel voor ogen. Ja, ik heb geen verborgen agenda zoals die onderstokers. Mijn agenda is klaar en duidelijk. En waarom? Wel, er zit bij ons van nature een diep wantrouwen ten aanzien van Gods goede en liefdevolle karakter ingebakken. Gods barmhartigheid en vrede die gaan naar ons uit, vrienden, geloven wij dat? Vraag niet of dat je dat gelooft met je verstand, maar vertrouw je daarop. Is dat de bron van waaruit dat je leeft? Ik kan me zo voorstellen dat je vanmorgen zegt, ja oké, Jos, ik weet het, God heeft mij lief. Hij heeft tenslotte ook zijn zoon voor mij gegeven, zou ik zeggen, maar heeft hij mij wel graag? Vindt hij mij wel aardig? Want als ik kijk in de spiegel, dan zie ik mezelf met al mijn fouten en mijn gebreken. En het is dan zo moeilijk om aan te nemen dat God mij lief heeft, dat hij mij graag heeft. En ik geloof niet dat hij mij graag heeft, maar weet je waarom? Ik heb mezelf niet eens graag. Het is helemaal niet mooi wat ik in die spiegel zie. Ik ben geen profeet, maar ik weet dat er hier veel zijn die zo door het leven gaan. Ja, ik mag niet meer kijken, want anders denk je dat ik iemand viseren ben. Dus ik had van, oh, je moet zo staan. Nee, maar ik wil er echt wel voor de aandacht brengen. Hoeveel zijn er niet die denken van, God zal mij nooit echt graag hebben. Terwijl dat ik het beter doe, dan dat ik het nu aan het doen ben. En het jammerlijke daarbij is, vrienden, dat we niet eens in de haten hebben. Dat we langs deze weg meer en meer ruimte geven aan de macht van de zonde, die nog steeds zoekt zijn voet tussen de deur te steken. En juist hier, vrienden, op dit punt, komt de waarheid van het kruis van Christus in zicht. Ik ben met Christus gekruisigd, en ik leef niet meer, maar Christus leeft in mij. En wat ik nu leef in het vlees, leef ik door het geloof in de Zoon van God die mij heeft lief gehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven. Christus heeft mij lief, zegt Paulus. Hij heeft zich voor mezelf overgegeven. En dan moeten wij op gaan vertrouwen, broeders en zusters, want er is geen machtiger waarheid dan dit. Het is oneindig veel machtiger dan uw gebrokenheid en uw onzekerheden. Het is oneindig veel machtiger dan uw onmacht om een goed en betere mens te zijn. Het kruis, dat is gegrondvest op Gods diepe liefde voor jou. En als je vanwille van je onzekerheid terugkeert tot binnen de lijntjes kleuren en je houden aan uiterlijke regeltjes, onze natuurlijke modus operandi, zeg maar, dan begin je deze kostbare waarheid te ondermijnen. Faalangst is ons grote probleem. Wandelen in de pas van de geest, dat begint, vrienden, met een rotsvast vertrouwen in de goedheid en de liefde van God. En dan is er pas vrijheid. En Paulus die wil die realiteit van het kruis niet minachten, noch negeren. Christus stierf voor mij, omdat hij mij lief had. En dat liet hij zien door zichzelf te geven voor mij aan het kruis. Wat ons kluistert aan de macht van de zonde in ons leven, is faalangst. Je acht zonde nog veel te machtig in je leven. Je vreest het veel te veel en daardoor heeft je het nog meer macht in je leven. En iedere keer dat je valt, dan ben je teleurgesteld in jezelf. En je zou jezelf wel kunnen voor de kop slaan of zelfs je haar uittrekken. En je wentelt je in zelfbeklag en je maakt jezelf met de grond gelijk. Alsjeblieft, hou daarmee. Leer dit vanmorgen. Diep ademen. Wat ik ga zeggen, kan misschien een beetje ketters klinken op het eerste zicht. Rustig blijven. Op de keper beschouwd, doet het er nog weinig toe dat je gezondigd hebt. Onze Vader en de Heer Jezus, die hebben daar veel minder moeite mee dan jezelf. Het maakt nog weinig uit. En weet je waarom? Jezus is juist voor jou gestorven daarvoor, om u daarvan te bevrijden, vrienden. Mogen we dan leven als de duivels? Zouden we zondigen op wat de genade toeneemt? Beste vrienden, iemand die de waarheid van het kruis begrepen heeft, die gaat dit nooit doen. Jamais. Maar Jezus is voor u gestorven om u daarvan te bevrijden. Sta op en ga terug aan de slag als je gevallen bent. Nou, als je met de fiets leert rijden, dan val je ook geregeld tegen dek, of niet soms. En het heeft geen zin om te blijven liggen op de grond en te jammeren dat je het nooit had kunnen. Dat weet je allemaal uit ervaring. Hetzelfde is met wandelen in de pas van de geest. Natuurlijk, vrienden, moet je je zonde beleiden. Ik zeg dat niet. En als je verkeerde weg gaat, dan moet je inderdaad oprecht je van die weg bekeren. Daar had het mij absoluut niet over. Maar zo'n zelfverwoestende houding, dat is nu net wat dat je kluistert aan de macht van de zonde in je leven. Weet je dat? Ik hoop dat je dat leert geloven. Toen ik als kleine jongen te voet naar school ging met mijn vrienden, dat is ook al een tijdje geleden, dan liepen we soms om ter langst op de boordsteen van het voetpad. Misschien heb je dat ook nog gedaan, om ter langst. En dat ging gemakkelijk. Maar het volgende uur in de turnles, dan moesten we over de balk heen en weer lopen. Dat was al wat minder. En stel eens dat je dezelfde oefening moet doen 100 meter boven de grond. Hoe zou je je dan voelen, denk je? Ik denk dat je verstijfd bent van de angst. Dat je in een ene voet niet voor de andere gezet krijgt. Waarom? Uit valangst. Want als je ene stap verkeerd zet, dan ben je morsdood. Waarom denk je, vrienden, dat briljante voetbalspelers, die tonnen geld verdienen, en die op training 100 keer penalties trappen en de 9 op 10 in het mandje leggen, waarom denk je dat ze in de Champions League finale de bal er dan ineens meters overstampen? Dat kunnen wij toch ook zonder training voor de 1/11 van de prijs? Maar waarom missen ze? Waarom missen ze, vrienden? Omwille van de geweldige druk die op hun schouders ligt. Valangst. Begrijp je dat naartoe wil? Paulus die wil ons hier juist leren dat voor ons de druk van de ketel is. Voor ons is de druk van de ketel. Jullie zijn al gestorven toen dat je met Christus vereenzelvigd hebt in geloof aan het kruis. En nu ben je vrij. En het wonderlijke is, vrienden, eens dat je dat snapt, en dat je vanuit die vrijheid gaat leven, ga je merken hoe snel de grip van de zonde op je leven verdwijnt. Ja, ik weet het. Klinkt nogal paradoxaal. En je vreest misschien, oei, als ik zo ga leven, dan is het gek helemaal van de dam. Maar dat is helemaal niet zo. Want er is een geest die in jou woont, die werkzaam is. En die daarmee afrekent, als je hem de ruimte heeft laten verstaan. Klinkt echt tegenstrijdig, ik weet het. Maar begin maar zo te leven. Zaai maar voor de geest. Heeft aan het vlees geen aandacht. En je gaat merken dat je de vrijheid van de geest gaat ervaren. Dat is niet Pinksters, dat is Paulinisch. Ja, ik wil dat toch wel onderstrepen. Maar je hebt er geen idee van hoe dat de geest van God u innerlijk gaat veranderen als je hem de ruimte heeft. Want hard je best doen om goed te leven en binnen de lijntjes kleuren, dat heeft dan ook niet veel geen leven voortgebracht. Hard je best doen, binnen de lijntjes kleuren, dat gaat niet veel leven teweeg brengen. Ik ben met Christus gekruisigd en ik leef niet meer, maar Christus leeft in mij. En wat ik nu leef in het vlees, leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven. Leven in geloof in de Zoon van God, dat is leven vanuit het rotsvast vertrouwen, vrienden, in de goedheid en in de liefde van God, die sinds het kruis uw leven is geworden. Dat is de sleutel en dat is de ware vrijheid. Maar vertrouwen we Jezus dat hij in zijn kruisdood voorgoed heeft afgerekend met de zonde? Geloven we dat? En geloven we dat we kunnen vertrouwen nu op zijn nieuwe levenskracht die werkt in ons? Geloven we dat? Voor Paulus is het machtigste gebeuren in de kosmos en in de ganse geschiedenis het kruis van Christus. Dat heeft plaatsgegrepen. Hoop, vrienden, dat het ook voor u het geval wordt. De genade van onze Heer Jezus Christus, zij met uw geest, broers en zussen. Amen.